Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido. Blijf
scherp. BNR Nieuwsradio. De AEX-factor. Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
De AEX-factor dus, we zijn er weer. Goed dat je luistert. De podcast voor de slimmer belegger. Elke week een nieuwe gast die je bijpraat over beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En deze week is de gast in de AEX-factor Bob Homan, hoofd van het ING Investment Office. En we gaan het hebben over de onrust op de beurs. De AEX tikte deze week bijvoorbeeld zelfs even de laagste stand in zo'n 2 jaar aan. En we kijken hoe jij als belegger je hoofd koel houdt.
Maar we beginnen met het nieuws uit Groot-Brittannië, want premier Liz Truss die ontslaat haar minister van Financiën.
But it is clear that parts of our mini budget went further and faster than markets were expecting. So the way we are delivering our mission right now has to change. We need to act now to reassure the markets of our fiscal discipline. I met the former chancellor earlier today. I was incredibly sorry to lose him. He is a great friend, and he shares my vision to set this country on the path to growth.
Quarteng was nog geen 6 weken minister. Hij is de kortst zittende minister van Financiën sinds 1970. En wij nemen deze aflevering op net na de persconferentie van Liz Truss. Het ontslag van die minister is daar dus aangekondigd. Maar wat heeft Truss verder gezegd, Bob?
Nou, dat ze iets prudenter omgaat met de begroting. En dat de vennootschapsbelasting zou verlaagd worden in haar plannen van 25% naar 19%. Dat gaat niet door. Ik denk, de energiecompensatie naar de mensen toe blijft wel doorgaan. Dat benadrukte ze ook. Dus dat is denk ik ook goed voor haar populariteit om niet dat af te schaffen. Ik vond best wel een paar verstandige woorden in zitten. We gaan voor de groei, voor de lange termijn, met goede publieke sector. Lonen die hoger moeten en hogere economische groei. En wat je, vond ik, in de vorige plannen zag, was het eigenlijk allemaal geld weggeven voor kortstondige dingen waar je op de lange termijn niets aan hebt. Nu had ze toch echt die lange termijn basis, en wat veel economen ook vaak zeggen, van je kunt best schulden maken als je daar op de lange termijn ook maar extra inkomsten mee genereert. Dat vond ik wel in haar woorden zitten. Dus het lijkt, zeker voor financiële markten, is dit denk ik wel een geruststelling.
Geruststelling, voor wie het geen geruststelling was, was voor Quarteng. Die werd ontslagen. Jeremy Hunt neemt het van hem over. En ze zei over Quarteng, sorry to lose him, he's a good friend. Maar heeft ze hem niet gewoon voor de bus gegooid?
Nou ja, ik denk, ik vond die plannen, en volgens mij ben ik daar niet de enige in, hè. Volgens mij van het IMF tot de Europese Centrale Bank, iedereen vond die plannen wel heel vreemd. Hè. Met het idee, met name dat idee van, we gaan de rijken minder belasting laten betalen, want als die rijken worden, druppelt dat wel door in de economie. Wat volgens de meeste economen onzinnig is. Dus ze hebben echt wel een paar rare dingen gezegd. En ook de financierbaarheid van al die plannen was van, nou ja, we gaan de staatsschuld verder laten oplopen en ooit komt dat misschien een keer terug, wie weet. Ja, dat leek niet logisch. Dus iemand moest het veld ruimen. En dan is denk ik de minister van Financiën wel het meest logisch.
We praten zo verder over de Britse chaos en kijken of jij als belegger moet voorbereiden op een recessie. Maar er gebeurde nog meer deze week.
Het aandeel van Philips werd gedumpt door beleggers. Het bedrijf kwam met de tweede winstwaarschuwing van het jaar.
Philips die moet 1,3 miljard euro afschrijven vanwege de slaapapneu-affaire. Het geld is onder andere bedoeld om een schikking te kunnen treffen met de Amerikaanse overheid.
Elon Musk heeft een nieuwe baan. Hij is even geen autoverkoper meer, geen astronaut of techbaas. Nee, Elon noemt zich sinds deze week parfumverkoper. En het merk, dat heet Burnt Hair en kost je 100 euro per flesje.
Elon has sold 10,000 bottles of burnt hair perfume through his business, The Boring Company, earning more than $1 million in sales from the product. The billionaire announced the news in a series of tweets he called his burnt hair perfume. Doesn't get more lit than this.
Op de één na laatste handelsdag van de week tikte de AEX het laagste niveau aan in bijna 2 jaar tijd.
Nou, zeg, wat een dag. En dan moet je als beurscommentator maar weer chocola zien te maken van die witte lijn achter mij.
Ben Bernanke, de oude baas van de Fed, krijgt de Nobelprijs voor de economie. Niet vanwege zijn werk tijdens de financiële crisis, nee, hij kreeg de Nobelprijs voor een paper over de Grote Depressie.
Bernanke was like 28 and then 30 years old when he wrote the papers that I think they're talking, that they are talking about in this, which is he changed our understanding of the Great Depression.
Jamie Dimon, de baas van JP Morgan, weet het zeker. Door onder meer de torenhoge inflatie duikt Amerika in een recessie.
And these are very, very serious things, which I think are likely to push the US and the world. I mean, Europe is already in a recession. And they're likely to put US in some kind of recession 6-9 months from now.
Ja, Liz Truss die zei wat grappigs, vond ik, tijdens de persconferentie. Deed me aan een groot man uit Italië denken. Ze zei, we will do whatever is necessary. Heeft ze ook die overtuiging op de markt, denk je, als dat Draghi toen in zijn tijd bij de ECB had?
Nee, dat denk ik niet. Maar jij vertelde me voor de uitzending dat ze eerder in haar politieke carrière al soms van volkomen ene kant naar de andere kant switchte. Ja. He, bijvoorbeeld rondom Brexit, geloof ik. Ja. Dus nou ja, wie weet doet ze dat nu weer. Daar zal ze geen vertrouwen mee hebben, maar waar ik zelf wel wat meer vertrouwen in heb, dat ze nu wel goed zou luisteren naar een breed scala aan economische adviseurs.
Maar toch bizar dat je zo'n les moet leren. Dat je speelt met een land, een enorme economie.
Ja, helemaal eens. Ik ging er tot misschien 10 jaar geleden vanuit dat grote bedrijven, grote landen altijd door hele redelijke mensen bestuurd werden. En dan word je toch af en toe weer verrast. Nou waren we afgelopen jaren best wel wat gewend. Ja. Maar ook dit weer. Ja. Ja,
die Economist die vergelijkt de houdbaarheid van haar premierschap met die van een krop sla. Kan je daarin vinden?
Als ze dit overleeft, hè, en volgende week wordt dan ook nog spannend, hè, want er zullen een paar partijen om haar aftreden gaan vragen. Dan krijgt ze denk ik wel een herkansing. Ze zit natuurlijk zo kort. Ze heeft iemand opgeofferd. Volgens mij zie je dit wel vaker, ook in politiek, hè, of in het bedrijfsleven. Er moet wel iets gebeuren, maar dan kan je daarna wel blijven zitten. En nou, niet helemaal met een schone lei, maar dan krijg je wel een tweede kans.
Maar wat blijft er nou eigenlijk over? Er zijn al heel veel dingen aangepast van dat economische beleid van kabinet Truss.
Nou, eigenlijk blijft er over volgens mij wat andere landen ook doen. En dat is dat grote koopkrachtverlies, met name door de energierekening, om dat wel deels te vergoeden. Hè. We zijn toch een klein beetje in een compensatie-economie terechtgekomen, waarbij als een groep, of in dit geval een hele grote groep, zwaar getroffen wordt, waar ze eigenlijk niks aan kunnen doen. Nou ja, denk aan COVID. Hè, daar is dat heel succesvol geweest. Ik denk dat veel regeringen daar misschien ook wel een beetje overmoedig zijn geworden in hoeverre ze alles kunnen sturen. Ja. Maar het COVID-beleid was eigenlijk spot on. Hè, want we zijn een hele diepe recessie die maar heel kort duurde. Eigenlijk zijn we dat alweer vergeten. Daar is overheidsbeleid heel goed geslaagd. Nou, dat probeert men nu weer. En dan zie je eigenlijk wat het UK nu doet, lijkt op dat wat Europa doet. Hè.
Maar dan maakt ze eigenlijk niet meer echt het verschil.
Nee, ze, maar inderdaad, klopt. En dat lijkt me ook goed.
Ja, dat is misschien goed nieuws voor de financiële markt, inderdaad. Maar voor haar politiek, want ja, zij zou alles op zijn grondvesten laten trillen. Ja, heeft ze ook gedaan, maar in negatieve zin. Dus ja, er blijft niet zo gek veel over dus van haar speeches.
En dan moet ze nu komen met, die belastingenverlagingen gaan voor een deel niet door. Wat gaan we doen voor die economie op de wat langere termijn? Ja, en dat zijn dan waarschijnlijk de gewone dingen. We moeten zoiets zei ze volgens mij ook, de aanbodkant moeten we versterken. Ja, dat zijn allemaal vaak wat lange termijn plannen en vaak ook misschien wel meer woorden dan daden.
Als het gaat over het terugkeren van de Rus, want de reden dat ze dit nu vandaag aankondigt hangt ook heel erg nauw samen met die noodsteun van de Britse centrale bank die afliep. Dus ze moesten wel iets doen om die financiële markten weer tot kalmte te brengen. Maar is dit voldoende?
Ja, ik vind het spannend misschien te zeggen zo vlak na die persconferentie. Hè? Maar ik zou zeggen van ja. Want wat ik wel hoor uit de Angelsaksische wereld is dat van die LDI's, dat is hoe het pensioenprogramma in het UK een beetje werkt, waar ze hun renterisico afdekken en waarom ze nu bij stijgende rentes vreemd genoeg dan obligaties moeten verkopen. Er staan ook voldoende partijen klaar aan de andere kant om te zeggen, als ik Britse staatsobligaties boven de 4% kan kopen, vind ik dat toch wel aantrekkelijk. Zeker ook buitenlandse beleggers denk ik niet. Hè, want die hebben dat zwakke pond, krijgen ze ook nog cadeau. Dat risico durven ze denk ik niet te lopen.
Wie dan wel?
Maar bijvoorbeeld Britse verzekeraars, wat ik hoor, kijken die we absoluut naar.
Ja, en die Jeremy Hunt dus, wat ik in het begin zei, die gaat de boel overnemen. Oud-minister van Buitenlandse Zaken. Wilde twee keer partijleider worden. Heeft het verloren van Boris Johnson. Daarna heeft hij het verloren van Liz Truss. Maar goed, hij moet nu dus de belangrijkste man daar worden. Wat moet hij, wat jou betreft, vooral niet gaan doen de komende tijd?
Hij moet denk ik niet proberen de populariteitsprijs te winnen. Door alles weg te geven, zoals de vorige probeerde. Nee, door redelijk te zijn, goed te luisteren, denk ik, naar economische adviseurs. Goed te kijken hoe andere landen dat doen. Hebben bijvoorbeeld binnen Europa, waar natuurlijk soortgelijke problemen spelen.
Liz Truss die gaf haar fout toe. Ze zei deze begroting is te ver gegaan. En daarna zei ze, we komen door deze storm. Zag jij echt een leider staan waarvan je dacht, ja, daar geloof ik in?
Ja, ik vond het best stevig overkomen. En het beste voor haar en haar regering zou denk ik zijn, als je de komende tijd eigenlijk helemaal niet zoveel meer hoort. Dat betekent in ieder geval dat er geen nieuwe wilde plannen naar buiten komen.
Ja, Bob, jij zei dus dat ze best wel stevig overkomen. Kwam, maar tegelijkertijd roept het bij mij ook heel erg de vraag op van ja, door wie worden de Britten nu eigenlijk geregeerd? Is dat inderdaad door Truss? Zijn dat de kritische fractieleden of is het de financiële markt? Wie bepaalt uiteindelijk?
Nou ja, ik denk uiteindelijk iedereen. En ik denk als een plan is waar je mee naar buiten komt, wat echt door iedereen gelijk wordt afgemaakt in de hele wereld. En je voor gek wordt verklaard. Ja, dan is het een combinatie van de financiële markten die dat in getallen met je gaan afdwingen. Mm-hmm. De rest van de wereld die het je ook vertelt dat je iets verkeerd doet. En de kiezers die ook met hun voeten tekeer gaan.
Ja.
Dus het geeft misschien ook wel aan, als je in een democratie met echt rare dingen komt, dan word je daar wel van afgehouden. Dat is misschien wel weer het goede nieuws.
Maar tegelijkertijd bevestigt het ook eigenlijk de onbetrouwbaarheid en de onvoorspelbaarheid. Is Truss niet gewoon de controle volledig kwijt?
Nou, dat baart inderdaad zorgen. Hè, waar we mee begonnen ook wel. Hè, dat hele redelijk ogende mensen in een heel redelijk land met best wel rare dingen komen.
Gelukkig hebben ze hele goede humor waar we dan om kunnen lachen. We hebben trouwens een hele uitzending gewijd aan de problemen in het Verenigd Koninkrijk en de gevolgen voor jouw beleggingen. Zoek hem terug in je favoriete podcast app. En vergeet je niet te abonneren op de AEX-factor.
De AEX-factor. Wesley Weerts. Jelle Maasbach.
Terug naar de onrust op de beurs.
There's worse to come for the market, unfortunately. You know, you talk about, we talk all this time about the Fed, about inflation, about growth, and then you add in all these additional geopolitical pressures. It's very difficult to find anything to be positive about at the moment.
Beurskoersen schommelen op en neer, beleggers zien hun winsten verdampen en ondertussen holt de inflatie hun koopkracht nog verder uit. De komende minuten hoor je wat de grootste onruststoker is op de beurs en hoe je als belegger het hoofd koel houdt. Ja, die AEX. Deze week hadden we het over, tikt het laagste niveau aan sinds ongeveer december 2020. Wat drukte die beurskoers zo aan omlaag deze week?
Nou, er is volgens mij maar één ding wat het hele jaar speelt en ook deze week. En dat is rente gevoed door inflatie. Hè. Dat zag je gisteren donderdag. Inflatiecijfers in Amerika, die vielen tegen. Dus die waren hoger dan gedacht.
Ja.
Rente loopt gelijk op en beurzen gaan naar beneden. En wat je dit jaar echt perfect ziet is dat de risicopremie op aandelen het hele jaar al stabiel is. Een dikke 5%. Maar dat daar lagere koersen bij horen als de rente 2,5% is in plaats van 0, hè, zoals begin van het jaar. Eigenlijk voor, als je theorieboekje zegt, ik ga koersen berekenen op basis van winsten van bedrijven tegen deze een rente die 2,5% hoger is dan begin van het jaar, kom je exact op de standen uit waar je nu staat. Dus rente verklaart in mijn ogen echt alles. En dat is wat je gisteren zag, die inflatie viel dan tegen, die was wat hoger dan verwacht. Maar op een of andere manier zat er al zoveel slecht nieuws in de markt dat die toch positief reageerde. En ook de rentes wat naar beneden kwamen. Ja, en die beurzen veren weer wat op. Dus ik denk dat de beurs op dit moment nog steeds volledig renteafhankelijk is. He, we gaan richting een recessie. He. Je liet het al horen in het stukje van Jamie Dimon. Maar daar is de markt nog niet echt op gefocust. Die zit echt nog op die rente.
Echt een achtbaanrit zou je het kunnen noemen. Heb je dan ook dat koopjesjagers juist deze periode toeslaan? Gisteren bijvoorbeeld hebben toegeslagen?
Ja, ik denk dat ook toch wel een hoop mensen, beleggers, net voor hun doen net iets te weinig in de markt zitten. En als ze dan een draai zien, dat ze er met z'n allen achterheen lopen. Hè. Ik denk ook dat de markt Ik ken de percentage niet uit mijn hoofd om, maar ik meen dat 80% van de markt ook wel op de korte termijn algoritme gedreven is. En die lopen toch allemaal een beetje achter elkaar aan. Dus als het dan draait, gaat het ook met een versnelling. Het is ook echt niet zo dat die draai van gisteren, die misschien op de dag wel 3% was, zie ik nou ook niet echt als een structurele draai. Hè, waarvan je zegt, we hebben nu het dieptepunt gehad.
Nee. En over dieptepunten gesproken, het IMF was ook niet heel erg optimistisch. Die zeggen in 2023 valt de groei terug, blijft de inflatie hardnekkig hoog en doet de bestrijding ervan veel pijn. Dus inderdaad, dat dieptepunt waar je het net over had op de beurs, dat is dan nog niet bereikt.
Ja, ik vind dat moeilijk te zeggen. Ik denk dat je hangt een beetje ook van je renteverwachting af. En het goede nieuws voor beleggers is toch nog wel dat die koopkracht die holt vreselijk uit. En je ziet ook bij bedrijven, bij de meeste bedrijven, de afzet ook echt wel teruglopen. Maar als je die afzet maal de prijs doet, zie je dat de meeste bedrijven dan toch nog in slagen hun omzet wel omhoog te krijgen, omdat ze die inflatie door kunnen berekenen. En dat de winsten op dit moment nog steeds stijgen. We krijgen nu de derde kwartaalcijfers, worden nu een beetje gepubliceerd. Er zijn wel een paar winstwaarschuwingen geweest. Maar nog niet eens zo heel veel. En je ziet dat voor Amerika wordt toch nog een winststijging van 1% of 5% verwacht. Voor Europa zelfs 10%. Omdat veel Europese bedrijven ook wel omzet in dollars hebben. Nou ja, die dollar staat 15% hoger dan begin van het jaar. Dus dat is makkelijk verdienen. Als je in Amerika wat verkoopt voor een dollar, is dat nu 1,15 euro, bij wijze van spreken. Als je het vergelijkt met 1 januari. Dus daar maak je extra winst op. Dus die winstgevendheid is nog goed. En dan mag je verwachten met een recessie die er echt wel aankomt. En in Amerika ook, ik denk dat Jamie Dimon daar wel gelijk in heeft. De Fed heeft het eigenlijk ook gezegd. We hebben een recessie nodig om vraag en aanbod weer aan balans te brengen. Dat de vraag moet met 2% krimpen. Dan is vraag en aanbod weer ongeveer gelijk. En zijn we van die inflatie, van die hele hoge inflatie, zijn we dan eventjes af.
Het is wel interessant, want jouw verhaal lijkt ook echt op wat Jamie Dimon zei. Die was ook heel optimistisch. Die zei, het gaat nu echt nog goed in de Verenigde Staten. Maar die recessie komt eraan. En hij zegt ook, aandelen kunnen echt nog wel zo'n 20% gaan dalen. Nou weet ik dat je glazen bol niet bij je hebt, maar die kan je vinden in die voorspelling van Jamie Dimon.
Nou, ik kan me vinden in die voorspelling. Maar tegelijkertijd, als die recessie komt, zal die rente ook niet veel verder omhoog gaan. En dan wat je vaak ziet, althans in de geschiedenis, is dat bij de ene laatste renteverhoging van de centrale bank begint de lange rente, de 10-jaarsrente, al te dalen. Ja, op het punt dat die recessie komt, nou wanneer wordt die verwacht? Begin volgend jaar misschien. Dat zal ongeveer ook misschien die periode zijn. En als je dan, je kan een vrij makkelijke rekensom op loslaten. Hè. Rente is dit jaar zowel in Amerika als in Europa, en dan kijk naar de 10-jaarsrente, 2,5% gestegen. Beurzen, kleine 25% terug. Dus je kan er eigenlijk een factor 10 tussen die rente en beurzen koppelen. Dus als de rente ook weer, zegt de 10-jaarsrente, valt weer 0,5% terug. Ja, dan heb je ook weer een 5% koersstijging op die manier te pakken. En dan kan je dus ook wel ietsje lagere winsten hebben. En ik kan me niet voorstellen in een wereld waarbij die inflatie zo hoog is, de omzet zal waarschijnlijk niet zoveel terugvallen als het nominale bedrag wat je verdient.
Maar Bob, jij zegt dus die renteverhoging die stoppen wanneer de recessie echt haar intrede doet. Maar ondertussen heb je ook weer een IMF die zegt, ja, wacht even, bij een recessie moeten centrale banken op de rem blijven trappen. Dus hoe realistisch is het dan om te denken dat die renteverhogingen dan minder hard gaan?
Net als achteraf zeggen van, joh, de centrale banken zijn te lang accommoderend geweest. Die renteverhogingen komen altijd met een vertraging. Dus nu merken we het nog niet echt. Ja, je merkt het al in de huizenprijzen, die bijvoorbeeld in Nederland al een tikje kregen. En dat gaat echt wel doorwerken. Dus ik snap ook dat men nu blijft zeggen van, joh, we moeten heel hawkies blijven op die rente. Maar ik denk als straks echt de cijfers echt slecht worden, en je ziet nu in de voorlopende indicatoren dat het echt wel gaat gebeuren, ja, dan zie ik ze toch wel een voorzichtige draai maken.
Even tussendoor, ik moet nog een huis kopen. Moet ik nog even wachten dan, Bob?
Nou ja, als je de voorspellingen ziet van de verschillende banken de afgelopen tijd. Voorspellen de meesten volgens mij voor 2023 wel een lichte daling van de huizenprijzen. En wat je in ieder geval ziet, zonder een uitspraak te doen over die huizenprijzen, is dat de rentes zijn echt heel fors gestegen. En als je dan kijkt voor een starter wat je kunt lenen nu ten opzichte van een jaar geleden, zie je daar echt wel een groot verschil tussen. En uiteindelijk moet die huizenmarkt toch af de onderkant vanaf starters gevoed worden.
Ja. Ja, over die rente gesproken, want die wordt dus in recordtempo omhoog geschroefd om die inflatie te beteugelen. Maar welke risico's kleven eraan?
Nou ja, het risico natuurlijk is dat je doorslaat en dat je die economie net iets te veel de nek omdraait.
Ja.
En dat je dan in een diepe recessie belandt. Overigens verwacht ik dat op dit moment niet. Wat je van de andere kant ziet, is dat net als in het UK waar we het net over hadden, maar zeker ook bijvoorbeeld in Duitsland en in Nederland in mindere mate, de overheden springen natuurlijk wel fors bij. En ik denk dat voor veel mensen nog niet duidelijk is wat het nou precies voor hen betekent. Dat bijvoorbeeld die energierekening voor een deel afgetopt wordt. Maar als het eenmaal duidelijk wordt, oké, zoveel ben ik kwijt, dan zul je zien dat wellicht het financieel sentiment van consumenten, wat nu echt dramatisch slecht is, met iets meer zekerheid ook wel weer wat verbeterd.
Maar zorgen die overheden er ook voor dat eigenlijk het ingrijpen van zo'n centrale bank, dat teniet wordt gedaan?
Ja, dat absoluut. Dat speelt wel een duidelijke. Het zijn tegenwerkende krachten.
Ja.
Ze blijven van de ene kant de inflatie aanjagen. Ik denk overigens wel met die oplopende rente en ook die koopkrachtuitholling die toch echt wel sterker is dan de compensatie die men krijgt, werken overheden, centrale banken tegen. Maar ik denk niet dat het echt zwaar problematisch wordt. Nee. Ik denk dat die centrale banken dan net iets sterker zijn.
Wat critici zeggen is van ja, het medicijn van de centrale bank is inmiddels erger dan de kwaal. Wat vind jij van die kritiek?
Nou ja, je kunt altijd makkelijk kritiek hebben op centrale banken. Ik denk als je in financiële markt werkt, dan moet je gewoon kijken wat je verwacht dat ze doen.
Ja, maar jij zeggen dus van ja, die Fed en de Europese Centrale Bank, die zijn te laat geweest met reageren. En nu zijn ze een beetje aan het overreageren. Dat is ook niet goed.
Ja, ik snap die gedachte. Maar ik vind op deze niveaus, met nou, de Europese rente, wat staat die? Nog steeds 3/4. In Amerika 3%. Ja, ik vind het heel fijn dat er weer een echte rente is. Dat maakt volgens mij voor financiële markten het ook iets makkelijker om ernaar te kijken. Want je hebt dan weer een vergelijk. Wat ik vorig jaar bijvoorbeeld bij een rente van 0. Ja, of je dan 50 keer de winst voor een aandeel betaalt. Of 100 keer. Het maakt eigenlijk niet uit. Je zit altijd beter dan rente.
Ja.
En nu heb je weer echt vergelijkingsmateriaal. En kun je zeggen, oké, ik betaal nu voor wereldwijde aandelen 13, 14 keer de winst. Nou ja, dan kan het zelfs een keertje tegenzitten. En dan is het niet al te gek wat ik nu betaal.
Nee, maar tegelijkertijd willen we ook dat die inflatie wordt teruggebracht. Dat zien we nog niet echt gebeuren, want die inflatie stijgt nog altijd hard. Wanneer gaan we eindelijk het effect zien van dat krappere monetair beleid op die inflatie?
Ik denk toch vrij snel. Ik denk dat je op allerlei vlakken nu al ziet, bijvoorbeeld rondom energie, zie je het al teruglopen. De kerninflatie stijgt nog wel, want dat werkt altijd wat langer door. Maar je ziet ook bijvoorbeeld de transportkosten nemen alweer fors af. Tweedehands auto's die op een gegeven moment, met name in Amerika, duurder waren dan nieuwe auto's, zie je echt hard teruglopen in prijs. Dus je ziet overal ook wel, nu het wat moeilijker wordt, prijzen ook wel weer duidelijk afkomen. Dus je zou zeggen dat je heel dicht bij het hoogtepunt in inflatie zit.
Ja, die autoprijzen, we hebben dit weekend een klein autootje gekocht. Het is bizar wat je ervoor betaalt.
Het zijn heel veel persoonlijke verhalen. Hè? Ik heb een huis, jij koopt een auto.
Ja, wij hebben een heel klein autootje gekocht voor de bij, zo'n Nissan Pixo. Daar betaal je gewoon bijna €5.000 voor. Terwijl de aanschafprijs misschien 10 jaar geleden €9.000 was. Dat is echt bizar gewoon.
Ja.
We gaan vooruitkijken. Tot nu toe, zei jij eerder al, hadden die bedrijven hele mooie winsten die ze in de boeken konden zetten, ondanks de naderende recessie, ondanks die hoge inflatie en de snelle renteverhogingen. De vraag is, hoe lang gaan ze dat nog volhouden?
Nou, dat hangt denk ik een beetje af van de sector waar je in zit ook. Hè? Ik zag bijvoorbeeld de PIM-betalingen over de afgelopen maand. Dan zie je bijvoorbeeld in de mode, in de meubelsector, daar gaat het wel hard naar beneden. Maar je ziet PIM-betalingen in supermarkten zijn aan het toenemen. Dat heeft natuurlijk ook te maken met die hogere prijzen. Dus ik denk heel erg sectorafhankelijk. En ik denk voor beleggers ook, dat zeggen we heel vaak, focus je op bedrijven die pricing power ook wel hebben. Hè? Die prijszettingskracht hebben. Ik denk, ik zou wel als aandelenbelegger een beetje in de defensieve sectoren blijven. Bijvoorbeeld de farmacie, daar zie je eigenlijk constant bedrijven met winstverhogingen in plaats van verlagingen komen. Hè. Die zetten nog hetzelfde af, maar tegen hogere prijzen.
En als je dan kijkt naar die bedrijven met pricing power, wat is dan, wat zijn bedrijven met pricing power, los van de farmacie?
Grote merken blijven toch, wat dat betreft, toch ook echt wel goed doen. Daar zie je, die kunnen hun prijzen verhogen.
Dat is Unilever of zo.
Ja, daar is het iets lastiger. Hè. Ik denk juist in die dagelijkse consumptiegoederen, die blijven gekocht worden. Maar dan zie je wel een enorme switch naar bijvoorbeeld de huismerken, waar toch ietsje minder marge op zit. Je ziet naar de goedkopere supermarkten nemen wat toe in de omzet.
Maar welk bedrijf steekt er dan wel bovenuit op pricing power gebied? Wat jou betreft?
Als je kijkt naar, ik denk ook naar de energiebedrijven. Denk aan de in Nederland Shell. Daar is het volgens mij heel evident dat die heel veel pricing power hebben. Ja. Nou, wat ik wel vind is dat bijvoorbeeld de chipbedrijven die nu enorm afgestraft worden, hè, want die zitten in het verkeerde stuk van de cyclus.
Ja, zelfs daar zijn
ik denk wel als je dat soort bedrijven op de huidige koersen koopt, kan het nog best wat lager, hè, want er komt echt nog wel wat slecht nieuws aan. Maar je ziet bijvoorbeeld ASML, vind ik een mooi voorbeeld. Die staat nu op de koers-winstverhouding. Nou, ik denk 23 zo'n beetje. Tussen de 25 en 30 was het eigenlijk voor COVID. Toen schoot hij omhoog naar 50. Maar dat langjarig is het tussen de 25 en 30. Bij toen ook normale rentes. Daar zit je nu iets onder. Dat mag denk ik ook, omdat je in een moeilijk stuk van de cyclus zit. Maar ik denk als je die nu rond de 400 kunt kopen en je kijkt over 3 jaar terug, denk ik dat je er best een aardige belegging aan hebt. Dus wij zitten ook wel op het vinkentouw van oké, we zitten nu nog wat defensief in bijvoorbeeld de sectoren en de aandelen. Ja. Maar moeten we ook niet eens iets meer richting die groeiaandelen gaan kijken?
Ja, want die zijn de afgelopen tijd juist heel erg afgestraft. Ja. Deed het belabberd op de beurs. Inmiddels zou je dus ook kunnen zeggen, ja, veel speculatieve lucht is uit die koersen. Komen daardoor dan ook weer de eerste juweeltjes weer tevoorschijn?
Nou, ik denk dat, ja, markten zijn relatief goedkoop geworden, denk ik. Hè, op basis van koers-winstverhouding. Zoals ik al zei, die risicopremie is nog ongeveer hetzelfde gebleven. Maar ik vind dat je bij sommige bedrijven best wel op niveaus komt. Dat je zegt, je weet, echt het dieptepunt ga je toch nooit timen. Maar als je dan over 3 of 5 jaar terugkijkt, denk je, dat je denkt van, ach, dat was best een mooi moment om dit te kopen. Zo hebben bijvoorbeeld ook een aantal van die Duitse bedrijven, hè, bijvoorbeeld Siemens of Schneider, wat dan Frans is, maar die best wel last hebben van die hoge gasprijzen, maar wel op producten zitten die in de energietransitie heel erg nodig zijn. Hè? Van turbines tot dingetjes in waterstof en zo. De juiste productmix voor de toekomst hebben het nu heel zwaar. Zijn zwaar afgestraft dit jaar. Ja, ik vind het best aantrekkelijk worden.
Dat is misschien een koopkans.
Ja, worden we al verrast tijdens bijvoorbeeld de aankomende kwartaalcijfers? Dat uit de boeken blijkt dat die bedrijven toch wel beter gaan dan we dachten? Of slechter.
Nee, ik denk dat de meeste bedrijven die een winstwaarschuwing willen geven, hebben dat al gedaan, denk ik, hè, voor dit kwartaal. Ik denk dat wel, en dat zie je denk ik veel, als er een recessie komt, dat veel bedrijven dat gebruiken om de ellende van het verleden. Nu heb ik een goed excuus om eruit uit te gooien. Nou, dan moet je misschien een beetje doorheen kijken. Dus positieve verrassingen, nou, verwacht ik ook niet echt. Want als er een positieve verrassing is, dat zag je zelfs volgens mij bij TSMC, weten ze dat teniet te doen door te zeggen van ja, dat was vorig kwartaal. Het komend kwartaal wordt het minder. Dus nee, daar hoef je denk ik, je hoeft niet te verwachten op een opleving van koersen aan de hand van de bedrijfscijfers. Wellicht wel aan de hand van rentes die ietsje terugvallen van die hele snelle stijging.
Je hebt het net over die recessie. Kan je aandelenportefeuille recessieproof maken, wat jou betreft?
Ja, normaal gesproken, als er een recessie komt, vallen aandelen vaak terug, hè? Maar dit is wel alvast de meest voorspelde recessie. Hè? Ja. Mensen hebben daar al op kunnen anticiperen. In een recessie die veroorzaakt wordt door hoge inflatie, vallen winsten over het algemeen veel minder terug. En dat is waar aandelen last van hebben, als die winsten fors terugvallen. Waarderingen zijn dus op dit moment al laag. In een normale recessie, waar je dus ook nog wat overheidssteun hebt, waar de arbeidsmarkt op dit moment ook nog echt heel goed is, dat je weliswaar in afzet dan terugvalt, maar omdat die inflatie ook volgend jaar wel dik boven de 2, hè, de nominale winsten, dus in bedragen, niet per se hoeven terug te vallen. Ook niet in een recessie.
Dus als je een recessie als belegger moet hebben, dan het liefst deze. Als ik het zo hoor, dat klinkt een beetje als de gezellige variant.
Ja, als je voor de beurs is dit de gezellige variant, inderdaad. Ja. Nou, zeg ik dat voor aandelenbeleggers en voor obligatiebeleggers. Die hebben natuurlijk het slechtste jaar ooit in de geschiedenis gehad. Hè, als je op wereldschaal kijkt. Ik denk, individuele landen hebben het natuurlijk slechter gedaan. Hè, Argentinië of Duitsland in de jaren 20 van de vorige eeuw. Maar de wereldobligatiemarkt heeft nog nooit zo'n slecht jaar gehad. Met dalingen van ongeveer 20%.
En als je als aandelenbelegger wil toeslaan, moet je dan zijn in Europa? Of liggen de kansen dan meer op de Amerikaanse beurs?
Voor ons op dit moment nog steeds op de Amerikaanse beurs.
Waarom?
Ten eerste omdat die dollar zo sterk is. Dus je importeert als Europese belegger ook dan die hogere dollar in je koersen.
Ja.
Ten tweede omdat er toch wel heel veel de bedrijven zitten die er de meeste impact in de wereld maken.
Betekent dat dan dat je westerse bedrijven even helemaal moet laten liggen? Ook dus vanwege die te dure dollar?
Als je naar de echte wat langere groeiperspectieven kijkt, ja, dan kom je toch heel veel sneller naar Amerika. En dan moeten die waarderingsverschillen tussen Europa en Amerika, die zijn duidelijk. Hè? Europa is veel goedkoper op aandelengebied. En ik geloof ook wel op de lange termijn dat Amerika doet het nu al 15 jaar veel beter dan de rest van de wereld. Dat je altijd een soort tendens naar het gemiddelde hebt in financiële markten. Maar nog niet, zou ik zeggen.
Nee, alleen JP Morgan zegt bijvoorbeeld, die is behoorlijk negatief over de Europese economie vanwege de energiecrisis. Maar zegt tegelijkertijd, ja, als je kijkt naar de huidige lage koersniveaus, dan vinden wij eigenlijk Europese beleggingen weer interessant.
Ja, nou, inderdaad, als je puur op die factor kijkt. Maar ja, dat is eigenlijk al jaren zo. Dan moet je altijd Europese aandelen kopen. Ja, en tot nu toe is dat heel... De afgelopen 15 jaar is dat geen succesvolle strategie geweest.
Dank Bob Homan, hoofd van het ING Investment Office. En ook bedankt dat je met ons naar die persconferentie van Liz Truss wilde kijken.
Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de AEX-factor. We hebben heel veel meer afleveringen gemaakt. Jullie zeiden het eerder in deze uitzending al. Bijvoorbeeld over die crisis in het VK. Luister die vooral terug. En vergeet je ook niet te abonneren.
Tot volgende week.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.